Gij zult ook de voorhof des tabernakels maken. Aan de zuidhoek zuidwaarts zullen aan de voorhof behangselen zijn van fijn getwerend linnen. De lengte van een zijde zal 100 ellen zijn. Ook zullen zijn 20 pilaren en derzelver 20 voeten van koper zijn. De haken van deze pilaren en hun banden zullen van zilver zijn. Alzo zullen ook aan de noorderhoek in de lengte de behangselen 100 ellen lang zijn. En zijn 20 pilaren en derzelver 20 voeten van koper. De haken der pilaren en derzelver banden zullen van zilver zijn. En in de breedte van de voorhof aan de westerhoek zullen behangselen zijn van 50 ellen, hun pilaren 10 en derzelver voeten 10. Van gelijken zal de breedte van de voorhof aan de oosterhoek oostwaarts van 50 ellen zijn. Alzo dat er 15 ellen der behangselen op de ene zijde zijn, hun pilaren 3 en hun voeten 3. En 15 ellen der behangselen aan de andere zijde, hun pilaren 3 en hun voeten 3. In de poort nu van de voorhof zal een deksel zijn van 20 ellen, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwerend linnen, geborduurd werk, de pilaren 4 en hun voeten 4. Al de pilaren van de voorhof zullen rondom met zilveren banden bezet zijn, hun haken zullen van zilver zijn, maar hun voeten zullen van koper zijn. De lengte van de voorhof zal 100 ellen zijn en de breedte doorgaans 50. En de hoogte 5 ellen van fijn getwerend linnen, maar hun voeten zullen van koper zijn. Aangaande al het gereedschap van de tabernakel in al deszelfs dienst, ja al zijn pennen en al de pennen van de voorhof, zullen van koper zijn. Vervolgens Johannes 14, vers 1 tot en met 6. Daar zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen: uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kome ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Gemeente, het woord van God dat we u vanmorgen met de hulp des Heren mogen bedienen is te vinden in het eerst gelezen schriftgedeelte Exodus 27, vers 9 tot en met 19, waar ons een beschrijving wordt gegeven van de omheining van de tabernakel. En voordat we dat woord mogen overdenken, zoeken we eerst Gods aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Trouwe en heilige Heere in de hemel, wanneer we aan de morgen van deze nieuwe dag, deze tot uw dienst afgezonderde rustdag, samen mogen zijn in uw huis, o geef dan maar door het werk van uw heilige geest, die ons hart daartoe verlevendigen kan, dat wij niet alleen met de klanken van Psalm 100 op de lippen deze dienst hebben aangevangen, maar dat dat de vertolking mocht zijn van wat er in ons hart leefde. Dat we met vreugde en in dankbaarheid mochten naderen voor uw aangezicht. En u daarom een vrolijk lofgedicht hebben toegezongen. Dat we met vreugde in uw poorten zijn ingegaan. Omdat we beseffen dat dat iets heel bijzonders is. dat vandaag op deze zondag onze plaats nog mag zijn in uw huis. En niet, hoewel dat letterlijk en figuurlijk maar één schrede zou zijn, op de begraafplaats vlak naast dit kerkgebouw. En als u ons had gedaan naar onze zonden, heren, dan waren we al lang uit dit leven weggenomen. Dan had u al lang afgerekend met ons. Dan was ons eenzelfde lot overkomen als degenen die ook in de afgelopen week, ja zelfs nog in de vroege morgenuren van deze dag, het tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen, soms na een lang ziekbed, soms op het alleronverwacht, door een aanslag die levens zomaar ineens wegrukt uit het midden van hun geliefden, door een ongeval in dichte mist waarbij mensen zo heel anders dan dat ze van plan waren, ineens oog in oog kwamen te staan met u, de eeuwige God. In onze dood heeft u nog geen lust gehad, heren. En wij begrijpen niet, we kunnen dat niet verklaren, waarom u daarin onderscheid maakt tussen ons en anderen, niet slechter, niet zondiger dan wij. Heren, dat is alleen verklaarbaar vanuit uw eigen hart, waarin u gedachten des vredes hebt gehad, ja van eeuwigheid al. Dat eeuwig welbehagen, dat u ten uitvoer brengt in de tijd, en waarbij u zondaren onder het woord wilt brengen, om onder de bediening van woord en geest beide, mensen te trekken uit de duisternis van hun natuurlijk zondaarsbestaan, tot het wonderbare licht van uw hemels koninkrijk. Zou deze dienst daartoe mogen strekken, heren, dat er ook vandaag nog mensen zo uit hun zelfgekozen isolement gehaald worden en teruggevoerd worden in de gemeenschap met u de Heere. Een gemeenschap die eigenlijk onmogelijk geworden is door onze schuld. Daarvan kunnen we u niet beschuldigen, Heere. Dan moet de hand op de mond, dan moet het aangezicht beschaamd worden, dan moet de vinger op het eigen hart gericht worden. Maar dan ook onder de verkondiging van het genademiddel dat u ons nog laat, dat dan het besef mag doorbreken dat er uit vrije gunst nog doen aan is voor verloren mensen. En dat u nog roepen wilt en lokken wilt, nodigen wilt zondaren die buiten u leven en die u in uw gemeenschap wilt brengen door het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij die eens uw gemeenschap moest missen toen hij in het donker van de godsverlating hing, opdat zijn volk op zijn kosten thuis zou mogen komen in het huis van u met de vele woningen. Heere, geef dat wij de rijkdom, de welmenendheid van het aanbod waaronder wij ons ook vanmorgen mogen begeven, mogen verstaan. En geef ons daartoe kennis van u, kennis van Christus, ook kennis van onszelf. Opdat we de klanken van de evangeliebazuin niet alleen zullen horen, maar ook verstaan en waarderen. Heren, dat kan toch niet anders dan in een weg van zelfontdekking, van mishagen krijgen aan onszelf, zicht krijgen op de verlorenheid die ons van nature eigen is, en in die weg uitgedreven worden tot aan de voeten van hem die tot zaligmaker is aangesteld en gezond. Zoudt u ons daartoe allen willen bijstaan in dit uur, door de krachtige, ja onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. O, dat hij onze ogen zou mogen openen voor de liefelijkheid van het evangelie, voor de schoonheid van de Heere Jezus Christus, dat hij op de kansel daartoe ook uw knecht zou willen aangorden met kracht van omhoog, opdat hij woorden zal vinden om te spreken, opdat hij uw boodschap mag vertolken zonder dat het met zijn eigen gedachten gemengd is. Raak zijn lippen ook vandaag aan met een kool van uw altaar, Heere, opdat hij naar de zin en de mening van die geest van u mag spreken. En raak ons in de kerkbank en thuis meeluisterend met diezelfde geesteswerking aan, opdat ons hart open mag gaan ontvankelijk mag zijn voor de boodschap van vrije genade. Zou u dat niet alleen bij aanvang willen schenken aan jongeren en ouderen die op de brede weg ten verderven lopen en die daarvan afgemaand moeten worden, die aangezegd moeten krijgen in welk een groot gevaar ze zich bevinden als ze nog buiten Christus rondlopen, als ze nog op eigen kosten in dit leven verblijven? Heere, zou u nog willen opschrikken degene die in valse rust ter neerzit? Zou u nog willen trekken tot u degenen die op de wegen van de wereld rondlopen en die niet weten dat ze een keer voor u moeten verschijnen en dat ze dan slechts om Jezus wil vrijgesproken kunnen worden? Maar zou u ook degenen die er naar uitzien om dat te mogen weten, die bekommerden die zo in het donker kunnen zitten en die wel iets gezien hebben van hun verlorenheid, maar over wie het licht van het evangelie nog niet is opgegaan, zou u ook hen willen aanspreken, hen moed willen geven, hen willen onderwijzen aangaande de weg die ze gaan moeten, ja, aangaande die enige weg die Christus is en die toegang verschaft tot u de Vader? Geef dat ook degenen die kennis mogen hebben aan de Heere Jezus en aan zijn weldaden, in het geloof dat daartoe het middel was versterkt mogen worden. Ja, dat ook uw volk en kinderen, waarvan u weet hoe ze uit de afgelopen week in de kerk gekomen zijn, wat ze meegemaakt hebben, wat ze geleden en gevreesd hebben, o, dat ze ook vandaag een woord van uw mond mogen ontvangen. En dat we zo allen mogen bemerken, jong en oud, groot en klein, dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben. Dat u de moeite nog neemt om ons aan te spreken. En dat vanuit die onverklaarbare liefde die u van eeuwigheid voor zondaren hebt opgevat. Gedenk aan de gemeente waarin wij vanmorgen, vandaag mogen voorgaan. U kent heel deze kudde, ook samen met de ambtsdragers die u over haar gesteld hebt. We willen bidden ook voor de broeders kerkenraadsleden en ook voor onze ambtsbroeder dominee Den Butter, die op dit moment in het buitenland verblijft. U weet ook wat hij nodig heeft. Wilt u hem daar ook nabij zijn en op uw tijd ook terugbrengen in de gemeente? Wil aan allen in de gemeente gedenken die het moeilijk hebben. Het zij ze vanmorgen toch naar uw huis konden gaan, ondanks allerlei omstandigheden die dat misschien dreigden te verhinderen. Of dat ze met ons verbonden zijn via de kerktelefoon en thuis toch een stuk gemeenschap met de gemeente moeten missen, het zij door ziekte of ouderdom. Gedenk ook aan degenen die een heel zware weg te gaan hebben, waarbij we ook denken aan degenen die in het ziekenhuis opgenomen zijn. We willen u bidden voor broeder Verolme, van wie u alle omstandigheden bekend zijn, de zorgwekkende toestand van zijn lichaam, het vocht dat vastgehouden wordt, zegen de middelen die nog worden aangewend. En wilt u de handen van de doktoren ook sterken, hoewel ze wellicht niet zelf beseffen dat nodig te hebben? Geeft u deze broeder ook, van wie u weet hoe hij dat geestelijk ervaart, alles wat nodig is om zijn leven in uw hand te leggen en om in alle omstandigheden op genade alleen te rusten. Gedenk aan allen, heren, die een kruis te dragen hebben in de gemeente. Ook degenen die wat dat betreft een eenzame gang te maken hebben en die daarover met niemand durven of kunnen spreken. O, dat toch de opening naar boven daar mag zijn. Dat u gezocht mag worden, ook in de meest duistere omstandigheden. Wilt u zo het licht van uw aanschijn nog over ons doen opgaan, heren? En als we dat vragen, mede in het licht van wat we zojuist uit uw woord, uit uw wet gehoord hebben, dan moeten we beseffen dat we dan om dingen vragen waarop wij geen rechten kunnen laten gelden. Maar dan is de enige reden waarom wij vrijmoedigheid vinden om u om uw nabijheid en genade te smeken, uw eigen belofte. Heren, mogen we daar dan de vinger bij leggen en u smeken of u nog aan ons zou willen gedenken in gunst van boven. Wees ons daarom genadig, heren, in het aangezicht van de Zoon van uw eeuwige liefde. En hoor ons dan samen, alleen om zijnentwil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden vindt plaats. De collecten zijn vandaag bestemd voor de diaconie. Er zal één rondgang zijn. En we gaan dan zingen uit Psalm 5, het 4e, 5e en 7e vers. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. En wat er verder volgt uit 4, 5 en 7 van Psalm 5. Zullen we straks zingen in aansluiting aan de prediking uit Psalm 118 en daarvan het eerste gedeelte van vers 10 En het laatste gedeelte van vers 9. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hun God ootmoedig te eren, voor het smaken zijner zaligheid. En wat er verder volgt uit vers 10a en 9b van Psalm 118. Gemeente, de Bijbellezer die voor zichzelf alleen of misschien met het gezin aan tafel bezig is om de eerste boeken van de Heilige Schrift door te werken, stuit in de loop van dat boek dat wij vanmorgen voor ons hebben, het boek Exodus, op een, mogen we wel zeggen, zeer brede beschrijving van dat heiligdom dat Mozes en de Israëlieten in opdracht van de Heere hebben gemaakt, als een woning en een plaats der verzoening die in het midden van dat tentenkamp in de woestijn moest worden opgericht. Het is zo'n brede beschrijving dat niet alleen de opdracht tot het maken van de tabernakel in dat tweede gedeelte van Exodus te vinden is, maar dat vervolgens ook de daadwerkelijke ten uitvoerlegging van die opdracht ons beschreven wordt in zulke gedetailleerde beschrijvingen dat het u misschien ook wel eens overkomen is dat u bij het lezen van deze stof aan tafel hebt gezegd, ook met het oog op de kinderen, is het nou zo nuttig om dat allemaal ook voor te gaan lezen, al die voorschriften voor de tabernakel zelf, en hoe dat er allemaal uit moest zien, en hoe groot dat precies moest wezen, en van wat voor materialen het gemaakt moest worden, en de voorwerpen die in en rondom de tabernakel te vinden waren, en de omheining daaromheen. Is dat nou zo nuttig? Zullen we niet wat anders lezen? Psalmpje. Of een eenvoudige geschiedenis uit het Nieuwe Testament, een wonder of een gelijkenis, dat ligt toch beter in het gehoor. Daar heb je toch ook eigenlijk zo op het eerste gehoor veel meer aan. Misschien dat er zo ook heel wat mensen zijn die ook daarom deze en andere gedeelten uit de Heilige Schrift overslaan, omdat ze zeggen, ja, daar hebben wij toch eigenlijk vandaag de dag niet zoveel meer aan. En hoe verklaarbaar dat ook eigenlijk zou kunnen lijken, gemeente, maar toch zouden we niet dan tot onze schade gedeelten uit de Heilige Schrift kunnen overslaan. En dat geldt ook zeker van de beschrijving van de tabernakel, zoals we dat ook in onze tekst van morgen vinden. Want het zijn toch immers, heeft de Heere Jezus een keer gezegd, de schriften die van mij getuigen. En dat geldt van heel de schrift. En toch ook zeker van datgene wat ons vertelt hoe God in het Oude Testament onder zijn bondsvolk heeft willen wonen. En hoe hij door middel van de dienst ter verzoening in tabernakel en tempel de gemeenschap tussen de heiligen en de onheiligen mogelijk heeft gemaakt. Vandaar dan toch vanmorgen een gedeelte over de tabernakelgemeente. En ik weet niet of u dat eens een keer bekeken hebt, maar als je dat tweede gedeelte van Exodus naleest en zo eens eventjes de grote lijn volgt, dan is het in dat Bijbelboek zo dat in de opbouw van de gegevens in feite begonnen wordt in het centrum van het heiligdom, in het heilige der heiligen, waar de ark van het verbond met het verzoendeksel te vinden was. En dat in grote lijnen, zeg ik, vervolgens naar buiten gewerkt wordt, wat er om dat heilige der heiligen te vinden is, tot aan de rand van de tabernakel. Nu vanmorgen gaan we eigenlijk een andere weg betreden, wanneer we niet van binnenuit, maar van buitenaf de tabernakel gaan naderen en gaan zien wat we dan op ons pad tegenkomen en wat voor geestelijk onderwijs daarin te vinden is. En gemeente, dan komen we eigenlijk niet eens zo heel erg ver. U heeft dat al begrepen, dat we dan alleen maar gaan letten op dat allereerste wat de mens dan tegenkomt, de omheining. Tweeërlei prediking gaat van die omheining van de tabernakel uit. En zo willen we dan vanmorgen ook de preek maar verdelen. De prediking van de omheining van de tabernakel. In eerste plaats prediking van Gods heiligheid. In de tweede plaats prediking van Gods genade. De prediking van de omheining van de tabernakel. Prediking van Gods heiligheid. Prediking van Gods genade. Gemeente, aan het begin van Exodus 25 had de Heer tegen Mozes gezegd, en dat is eigenlijk de korte samenvatting van wat daar vervolgens allemaal aan gegevens openbaar komt. Ze zullen, dat slaat dan op de Israëlieten, ze zullen mij een heiligdom maken, opdat ik in het midden van hen wonen. En dat in het midden van hen, dat moet u ook zo letterlijk mogelijk nemen. Want ik weet natuurlijk niet, jongens en meisjes, of jullie dat op school al wel eens een keer uitgelegd hebben gekregen. En of je daar misschien wel eens een keer een plaat van hebt gezien. Maar als we dan in gedachten dat tentenkamp van Israël in de woestijn zouden zien liggen, dan is het inderdaad zo dat in het centrum van dat tentenkamp die tabernakel te vinden is geweest. En dat op een hele ordelijke, hele regelmatige manier vervolgens de woningen van de Israëlieten zijn gegroepeerd. Het meest dichtbij de tabernakel vinden we dan eerst de tenten van die ene stam van Levi. Die is afgezonderd om speciaal dienst te doen in de tabernakel. Dat vormt als het ware een soort beschermende ring om het heiligdom. En vervolgens, aan de vier windstreken van west en noord en oost en zuid, liggen dan elke keer drie van de stammen van Israël. Misschien dat dan een oplettende luisteraar vanmorgen zegt, dominee, dat klopt toch eigenlijk niet. Want als je dan alles gaat optellen, de levieten en dan nog vier keer drie stammen, dan kom ik niet op de 12 stammen van Israël, maar dan kom ik op het getal van 13. Nu, dat is als volgt te verklaren, dat de kinderen van Jozef, bestaande uit de stammen van Manasse en van Ephraim, door God in de telling van zijn volk als volwaardige stammen worden beschouwd. En als je zo de stammen van Israël gaat optellen, kom je uiteindelijk dus toch op dit getal uit. En nu ik het trouwens over de kinderen van Jozef heb, als wij de gegevens uit de schrift gaan vergelijken met elkaar, dan komen we erachter dat die kinderen van Jozef, Ephraim, Manasse, samen met de kinderen van Benjamin, hun plaats gehad moeten hebben aan de westelijke kant van het heiligdom. En waarom zeg ik dat erbij? Omdat dat betekent dat die mensen het verst verwijderd zijn geweest van de ingang van de tabernakel, die immers, en wij hebben dat gelezen, aan de oostelijke kant te vinden is geweest. En toen ik daar bij de voorbereiding voor de preek wat over nadacht, toen probeerde ik me dat voor te stellen, gemeente, hoe dat nou bijvoorbeeld dan voor zo'n kind geweest zou zijn, die bijvoorbeeld tot de stam van Manasse heeft behoord, een kind van een jaar of 5, 6 laten we zeggen, die al wat begrijpt van wat het doel van de reis is die ze door de woestijn maken. En die bovendien hoort dat de Heere niet alleen voorop gaat om de weg te wijzen naar Kanaan, maar dat de Heere ook in het midden van zijn volk wil gaan wonen. Kind dat misschien ook wel wat dat betreft verhalen hoort van vader die wordt ingeschakeld, net als de andere Israëlitische mannen, bij de bouw van het heiligdom. Vader die 's avonds in de tent thuis komt en die vertelt wat ze die dag gedaan hebben. Dat ze allerlei voorwerpen zijn gaan maken die bestemd zijn om dienst te doen in de tabernakel. Dat ze de wanden van het heiligdom vervaardigd hebben, hout met zuiver goud overtrokken en dat ze de zaken in elkaar gezet hebben. En dat de kleden die ondertussen gemaakt zijn over die wanden zijn heen gespannen, zodat daar die tent is komen te staan. En ik heb me afgevraagd, gemeente, zou zo'n kind dan niet nieuwsgierig geworden zijn en benieuwd geworden zijn hoe dat er nou eigenlijk uitziet, want hij hoort dat wel vertellen door vader, maar hij wil dat zelf toch ook wel eens een keer zien, hoe dat huis van God er nou precies is komen uit te zien. Misschien is het dan wel eens voorgekomen, gemeente, dat zo'n kind uit de stam van Manasse heeft besloten, ik ga morgenochtend, als het vroeg is, En als ik zo wat buiten de tent mag gaan rondspelen, zal ik eens een keer op onderzoek uitgaan om te zien hoe dat er nou eigenlijk allemaal uitziet. Nou, u volgt dan in gedachten en de kinderen hopelijk ook het pad dat zo'n jongetje uit de stam van Manasse aflegt. Die de eigen tent verlaat, maar vervolgens ook een paar andere tenten voorbij loopt en buiten dat tentenkamp van Manasse terechtkomt. En vervolgens op die ring van tenten stuit die nog tussen hem en de tabernakel in ligt, de stam van Levi. En ook daar loopt hij doorheen. Nog een tent voorbij. Weer een bocht om. Bijna bij het heiligdom. Nou moet hij het toch bijna kunnen zien. Nog één tent en dan moet ik het allemaal kunnen aanschouwen. En dan... Wat een teleurstelling. Want als dat kind de laatste tent van Levi achter zich heeft gelaten, gemeente, en zijn ogen opslaat om te zien, dan blijkt hij eigenlijk helemaal niks te kunnen zien. Tenminste, het enige wat voor zijn verbaasde en ook wel teleurgestelde ogen oprijst, is een reusachtige witte wand van palen die daar zijn neergezet, met witte kleden die daartussen gehangen zijn, zo ontzaggelijk hoog. De schrift spreekt ons, als we dat even omrekenen, van een witte wand van maar liefst 2,5 meter hoog. Het is een indrukwekkend gezicht, dat wel. Met die palen die met zilveren stangen aan elkaar verbonden zijn en ook trouwens met zilveren stangen aan de grond bevestigd zijn, zodat het geheel goed blijft staan. Daarvoor zorgen ook de koperen voeten, die zware voeten waarin de palen rusten. En daartussen die zware witte gordijnen waar je niet doorheen kunt kijken en tussendoor kunt kijken. Maar gemeente, als dat kind dat gewaar wordt, wat blijkt dan? Hij kan de tabernakel niet zien. Maar wat veel erger is, hij kan de tabernakel ook blijkbaar niet bereiken. Je kunt niet om de witte wand heen, je kunt niet onder de gordijnen door. En zelfs als zo'n kind de moeite zou nemen om eens een keer de hoek van de omheining om te gaan en eens aan de zuidkant of aan de noordkant te gaan kijken, gemeente, dan zou die nog veel teleurgestelder worden. Want aan die beide zijden is nog veel meer wit doek te zien en nog langer ook dan aan de westkant. De boodschap is overduidelijk, zo lijkt het. Je kunt de tabernakel niet in. Nou, gemeente, dat is ook eigenlijk het eerste wat we vanmorgen tegen elkaar moeten zeggen. Wat de boodschap ook is van die witte muur waar dat kind op stuit bij zijn ontdekkingstocht. Je kunt de tabernakel niet in. Om het iets anders te zeggen, gemeente. Een mensenkind kan de plaats waar God woont en waar hij zich wil laten ontmoeten niet zomaar inlopen. Daar heeft de mens geen recht toe. Dat recht is immers verspeeld. Door onze zondeval in het paradijs, waar we de Here niet de schuld van kunnen geven, maar waarbij we er zelf voor gezorgd hebben dat de deur van het paradijs achter ons in het slot is gevallen. Dat er scheiding is gekomen tussen hem en tussen ons. We kunnen de Here zomaar niet onder ogen komen. Daarvan spreekt eigenlijk alles wat aan die witte wand te zien is, gemeente. Daarvan spreekt bijvoorbeeld, ik zei dat al, de hoogte van de omheining. 2,5 meter hoog rijst die muur voor je ogen op. En hoe dichter je erbij komt te staan, hoe hoger of die lijkt. Dat is een afstand, gemeente. Daar kan zelfs de langste volwassene niet overheen kijken. Daarvan spreken trouwens ook de materialen die in deze witte wand verwerkt zijn. Al is het dan zo dat we in deze omheining niet het goud vinden dat verderop in het heiligdom zelf te vinden is, maar het zilver waardoor de wand op zijn plaats gehouden wordt. Het is toch altijd een edel metaal dat ons spreekt van de heiligheid van de God die achter de wand woont. En die koperen voeten, gemeente, wat dacht u daarvan? Die zware voeten waarin de palen gestoken zijn en die gemaakt zijn van een metaal dat in de Heilige Schrift altijd de betekenis heeft van vastheid. van onverzettelijkheid, van duurzaamheid. Ook dat zegt gemeente, dat je die wand zomaar niet kunt uitschakelen of omverlopen of wegduwen, maar dat die er staat en dat die er blijft staan. Geen toegang. Zegt vervolgens ook, de kleur van de wand tegen mij als ik voor de muur kom te staan. Want wat voor kleur heeft die wand? Ik heb het al een paar keer gezegd. Die kleur is wit. Dat reine wit. Dat een beeld wil zijn van de reinheid van die God die daarachter te vinden moet wezen. En van wie de schrift getuigt dat hij te rein van ogen is dan dat hij het kwade zou aanschouwen. Die te heilig is. Dan dat hij gemeenschap zou kunnen hebben met mensen die zijn eer, die zijn liefde, die zijn recht hebben gekrenkt. De gemeente, dat is dan een boodschap die wij vanmorgen eerst eens goed op ons moeten laten inwerken. U heeft misschien al uit de schriftlezingen, maar ook uit de verdeling van de preek begrepen dat er ook nog een andere boodschap zal klinken vanmorgen. En daar hopen we ook de nodige tijd aan te besteden, maar niet voordat we eerst dus samen zijn gaan staan voor die reusachtige witte muur. Een les die wij samen eerst moeten bespreken, maar als de Heer het geeft ook moeten doorleven. Gods huis is niet zomaar toegankelijk. Sterker nog, zijn heilige woning is eigenlijk ontoegankelijk voor mensen zoals u en ik. In feite worden mensen zoals wij door die witte wand, zo zonder woord, teruggestuurd. Ga weg, ga weg. En die wand is toch niet de eerste gemeente die ons dat in de Heilige Schrift komt vertellen. Ik heb u over het paradijs gesproken zojuist. Maar vanaf Genesis 3 is er in de poort van het paradijs ook iemand te vinden die diezelfde boodschap spreekt tot verloren kinderen van Adam. Want dan staat daar een engelgemeente met een vurig lemmer. En hij zegt hetzelfde tegen ons. Ga weg. Ga weg. Dat is een harde boodschap, dominee, zegt iemand vanmorgen. En inderdaad. Een hele harde boodschap, vooral voor mensen die van nature zo'n hoge dunk van zichzelf hebben. En wie heeft dat van ons niet? Dat we met al onze inbeelding en met al onze godsdienst deze boodschap tegen horen klinken die zegt, geen plaats voor zo één bij de Heere. Want als de Heere u en mij gaat beoordelen, dan vallen we in onze ongerechtigheid, in onze onreinheid door de mand. Als we gaan naderen tot de witte wand van zijn heiligheid, daarbij gaan staan, gemeente, doet u het in gedachten vanmorgen. Dan blijken zelfs die dingen waar ik eigenlijk nog een beetje trots op was, gruwelijk tegen te vallen. Dan blijken zelfs mijn eigen gerechtigheden voor God een wegwerpelijk kleed te zijn. Heeft u dat al ontdekt? Heb jij dat al ontdekt, jongeren in de kerk? Dat niet alleen maar klanken zijn gebleven die van deze kansel hebben geklonken, maar dat dat ook beleving is geworden. Mijn gerechtigheden, laat staan de rest, vergeleken bij de witte wand van God. Een wegwerpelijk kleed. Om het dus even heel gewoon te zeggen. Die klederen waar wij van nature mee rondlopen. Dan zijn we nog net zo netjes aangekleed als we vanmorgen de gang naar Gods huis gemaakt hebben. Dat zijn vodden gemeenten die ze bij het leger des heils niet willen hebben. Zo erg is het met ons mensen van nature gesteld. En nou is het de vraag, vooral ook in het zicht van de tijd waarin we leven en dat je merkt dat veel meer mensen, steeds meer mensen moeite krijgen met de radicaliteit van die boodschap. En dat ze toch vraagtekens gaan zetten achter de totale verdorvenheid en dat de mens totaal verloren is. Nou is het de vraag aan u en mij vanmorgen of wij ons dat laten zeggen. Dan kunt u nagaan aan de manier waarop u op de prediking reageert vanmorgen. Wat u bij het horen van die klanken in uw hart voelt opkomen. Wat is daarvan de reactie, gemeente? Laat u zich dat zeggen.
dat het zo erg is. Dat het niet de vraag is of je misschien wel eens een keer bij de Heere zou kunnen aankomen, maar dat er radicaal wordt gezegd, zoals jij bent, zo kan het helemaal niet. Dat is een boodschap, gemeente, die als de Heilige Geest in mijn hart gaat werken en zijn ontdekkend licht gaat laten schijnen over mijn bestaan, door mij moet worden toegestemd. Dat je zegt, Heere, nou laat u me dat verkondigen, maar daar heeft u me ook achtergebracht. Zo erg is het. En ik heb het vroeger niet doorgehad. Ik heb er altijd overheen gekeken. Ik heb altijd gedacht dat het nog wel meeviel. Want ik heb me met andere mensen vergeleken en die waren nog vuiler dan ik. En die waren er nog erger toe dan ik. Maar het is bij mij tot die ontdekking aan mijn schuld gekomen. Het wordt steeds duidelijker, Heere. Uit datgene wat ik zeg. En datgene wat ik doe, en datgene wat ik denk, zelfs de mensen weten er niet van, maar het is overduidelijk, ik ben een zondaar, ik ben onheilig. En u heeft het volste recht om mij op grond daarvan terug te sturen de woestijn in. Die lessen moeten we leren, gemeente, want dat leert elk kind van God. En ik heb u al gezegd, dat leert een kind van God niet, zolang die zich blijft vergelijken met een ander. Want kijk eens, dan zijn wij nog zo arg listig dat we altijd wel iemand kunnen vinden waarvan je zegt, ja, die heeft het nog bonter gemaakt. En die heeft zich zo uitgeleefd in de zonde. Gemeente, wij moeten ons niet gaan vergelijken met elkaar. Wij moeten, en vanmorgen nodigt het woord van onze tekst daartoe uit, ons gaan vergelijken met de heiligheid van hem tegen wie wij gezondigd hebben. Dan moeten we niet in het tentenkamp naast de een of andere Israëliet gaan staan en zo eens van links naar rechts kijken. Dan moeten we naar het heiligdom, gemeente. Staat u vanmorgen bij de wand. Ga er vlakbij staan. En toets uzelf aan de norm van die God voor wie we niet kunnen bestaan. En ga zo dan ook uw Bijbel lezen, gemeente, want dat is zo nuttig. Om dan ook te gaan lezen in het woord hoe de Heere is en hoe heilig hij is. Hoe gans anders hij is. Bijvoorbeeld in een van die hoofdstukken van het boek Jesaja, ik noem zomaar een hoofdstuk, waarin de Heere zich gaat openbaren aan zijn knecht die gaat roepen tot het profetenambt. Jesaja 6, dat Jesaja dan inderdaad ook in de nabijheid van de Heere komt te staan. Hij mag een blik slaan in het heiligdom en hij ziet dan de Heere zitten op zijn hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. En wat ziet hij nog meer? Dan ziet hij dat de engelen, ja zeker ook heilige troongeesten, in de omgeving van deze God niets anders weten te doen dan met hun vleugels hun aangezicht bedekken en ondertussen te zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Snapt u, gemeente, dat het op zo'n manier kan komen dat dan een profeet gaat roepen, wee mij. Dat hij dan zijn onreinheid gewaar wordt. Dat hij dan behoefte krijgt aan een middel om verzoening te mogen krijgen, om voor het aangezicht van die God te kunnen bestaan. Het begint met toegeven, gemeente. Met erkennen, Heere, u heeft niet alleen het grootste recht om mij uit uw heiligdom te weren, maar het is voor u en mij ook veel beter. Want u zou het niet verdragen als ik te dichtbij kwam. En ik zou het niet overleven. Weet je wat aan het wonder is, gemeente? Als een mens dan zo bij het ontdekkend licht van woord en geest zijn eigen schuld heeft leren beamen en de Heere is gaan gelijkgeven, dan is dat toch niet het laatste wat hij van de Heere te horen krijgt. Ga weg. Hoe billijk ook. Hoe verdiend ook. Maar dan blijkt er een vervolg te zijn als we God gelijk gaan geven. Gemeente, al zou u nou de hele preek vergeten vanmorgen. Al zouden de kinderen misschien een heleboel dingen niet kunnen volgen, omdat het misschien te moeilijk is. Maar al zou je dat alleen maar onthouden als je naar huis gaat, dat je zegt, en dat heeft de dominee ook gezegd, als je God gelijk gaat geven, op alles wat hij zegt gaat zeggen, Heere, zo is het, dan komt het altijd goed met de mens. Zo kunnen we ook het geloof omschrijven, gemeente. God gelijk gaan geven. Alles en alles. Niet alleen zijn beloften, maar ook zijn bedreigingen. Niet alleen zijn vertroostingen, maar ook zijn veroordelingen. Toestemmen en beamen. Dan laat de Heere je niet met je schuld zitten. Dan laat de Heere je niet in je nood buiten staan. Maar dan is het wonder van het evangelie. Dat er toch. En wat een wonder. Een mogelijkheid is. Om voor deze God te kunnen bestaan. Dan ga ik even met u terug naar dat jongetje. Dat teleurgestelde kind die wat wou gaan zien. Maar hij kwam niet verder dan de witte wand. En hij stond erbij te kijken. En ik heb u al gezegd. Stel je nou eens voor dat hij wat verder zou kijken als zijn neus lang is. En dat hij zou denken, nou ga ik maar een bocht om. Dan ga ik rechts omlopen via de zuidkant eens kijken. Of aan de noordkant eens kijken. Ik heb u gezegd, dan zou die in eerste instantie nog veel teleurgestelder worden. En misschien is dat ook uw eigen geestelijke ervaring. Wel, u die aan het zoeken bent gegaan omdat u iets gezien hebt van de schuld die op u drukt. Dat je zegt, en als een mens dan gaat zoeken en als die gaat doorzoeken. Dan lijkt het in het begin alleen maar erger te worden. Is dat met u ook zo? Hij zegt, als de ontdekking dan nog dieper gaat, dan ontvalt mij bijna alle hoop, want dan zie ik alleen nog maar meer witte wand. Dan strekt aan de noord- en de zuidkant zich het dubbele 54 meter wit doek uit. Nog steeds geen ingang, nog steeds geen toegang te zien. Toch, gemeente, als dat jongetje bijvoorbeeld langs de zuidkant verder zou gaan kijken en dan nog eens een keer de bocht zou nemen, en aan de oostkant van het heiligdom terecht zou komen, dan zou die wat wonderlijks te zien krijgen. O, zeker aan de oostkant is ook nog steeds wit doek te zien. Omgerekend, weer even, moet je zeggen dat aan de ene en de andere kant nog steeds 8 meter van dat witte tentdoek te zien is. Maar daartussen zegt het woord van onze tekst, strekt zich een gekleurd iets uit dat een toegang wil verschaffen tot het heiligdom. Het is de poort van de tabernakel. En onze tekst zegt in vers 16 dat dat niet minder dan 20 ellen breed is geweest. Omgerekend moeten we ons daarbij voorstellen dat we daar in een poort van maar liefst 11 meter breed kunnen aanschouwen. Poort die overdekt wordt door een deksel, staat er in onze tekst. En Calvijn tekent daarbij aan dat we er dan aan moeten denken dat dat ook een of ander kleed is geweest. Dat 's nachts een soort afscherming vormde, maar dat overdag werd opgetild met behulp van palen. En dat er als een soort baldakijn boven die ingang van de tabernakel hing. Een prachtig gezicht, want ik heb u al gezegd, de kleur van dat deksel is anders dan de omringende kleden. Daar is geborduurd werk op te vinden. Dat kleed bevat maar liefst 4 verschillende kleuren. Die ondergrond is eigenlijk net als de rest van de omheining. Van fijn getwerend linnen. Maar de rest, gemeente, komt daar hemelsblauw tegen. Purper, dat wil zeggen een donkerrode tint. En ook scharlaken. Een felle rode kleur die in de Bijbel ook wel eens een keer karmozijn wordt genoemd. Wat een wonder. Wat een wonder. Er is toch een opening in de muur van Gods heiligheid. En waar ik u dan op wil wijzen, gemeente, dat is allereerst dit. Dat die opening er niet is omdat Mozes heeft gedacht, laten we toch maar ergens een deur maken. Dat is niet omdat er een paar Israëlieten op het idee gekomen zijn. Mozes, nou hebben we straks wel een tabernakel, maar we kunnen er niet in. Zullen we maar ergens een keer wat doorknippen, dan kunnen we er toch naartoe lopen. Waarom is er een poort in de omheining? Onze tekst zegt omdat de Heere zelf daar, in de opdracht tot de bouw van het heiligdom, opgerekend heeft en voor gezorgd heeft. Hij heeft tegen Mozes gezegd, Mozes, je moet een omheining maken van wit, opdat ze zullen weten dat ik heilig ben. Maar hij heeft ook gezegd, Mozes, ergens in dat heiligdom moet ook een poort komen, opdat mijn genade zal blinken en schitteren. Moet u er wel op letten waar die poort te vinden is. En dan moeten we weer even ons voorstellingsvermogen laten werken, want dan moeten we eventjes zien hoe dat er ook alweer uitzag in de woestijn. Hoe die tabernakel precies in de voorhof stond, gemeente, want dan is die poort op een hele speciale manier gemaakt. Op een speciale plaats gemaakt. Niet aan de westkant dus. Dat wil zeggen, niet op die plaats waar een mens direct op het heilige der heiligen zou stoten. Want wie zinloos zonder te overwegen tot u durft gaan. Gemeente, iemand die zomaar denkt te kunnen toelopen naar die plaats waar God zelf woont. Die zal ondervinden dat hij voor Gods aangezicht niet kan bestaan. Daarom niet aan de westkant. Maar precies aan de andere kant. Aan de oostzijde. Daar waar een mens als die in de poort gaat staan. Allereerst zicht heeft op een bepaald voorwerp. Op dat grote koperen brandofferaltaar. Waar dag in dag uit offers roken tot de verzoening van de zonden van een schuldig volk. Nou, gemeente, dan wordt het tijd om de lijnen te gaan doortrekken. Als we dan gezien hebben dat die poort er is. En waarom die poort er is, namelijk dat uit de gedachten, uit het hart van God zelf opgekomen is, dat er zou moeten zijn. En als we gezien hebben waar de Heere die poort heeft willen laten maken, vlak bij het altaar, daar waar op de dienst van de verzoening gestuit wordt, gemeente, dan kan ik toch lijnen gaan trekken naar het Nieuwe Testament. En dat moet dan toch ook, want wij zijn niet meer in de bedeling van het Oude Testament. En wat dat betreft hebben we ook, net als dat kind uit ons, wat ik u geschilderd heb, hebben we niet het probleem wat dat kind had. Dat je zegt, en nou weet ik niet hoe ik in de tabernakel moet komen en waar ik de deur kan vinden. Dat is ons probleem niet. En toch, we hebben het al gezegd, zitten wij, ook al zijn we in de nieuwe bedeling terechtgekomen, wel met een dergelijk probleem. Ook wij staan er van nature buiten. Zelfs al leven we in het tentenkamp op het erf van het verbond. Toch met dat probleem. Hoe kom ik in contact met de heiligen? Het evangelie, gemeente, zegt ons ook dat er dan een poort is in de muur waar wij niet doorheen kunnen breken of overheen kunnen klimmen of onderdoor kunnen glippen. Dat de Heere zelf vanuit zijn eeuwig welbehagen een middel ter verzoening heeft uitgedacht en geschonken. Ja, ter verzoening in het werk van hem die de deur is, die de weg is. De Heere Jezus Christus, die dat van zichzelf getuigt in het Nieuwe Testament. Ik ben de deur, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Denkt u er dan wel om, en dat moeten we vanuit dat woord uit Johannes 14 er dan ook meteen maar bij zeggen, en dat sluit ook haarfijn aan bij het woord van onze tekst, dat dan wel de enige poort en de enige weg is. Dat zei de Heere Jezus er toch ook bij. Toen de discipelen bij monden van Thomas nadere informatie wilden hebben over de weg, hoe ze er moesten komen. Dat de Heere Jezus niet alleen zei, ik ben de weg, maar dat hij erbij zei, niemand komt tot de Vader dan door mij. Hoort u dat, u die nog probeert te steunen op uw eigen gerechtigheid? U die nog pogingen doet om de tabernakel heen te lopen en te kijken of u nog een andere poort kunt vinden, of misschien ergens een gat in het doek kunt knippen. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En niemand komt tot de Vader dan via de oostkant, gemeente, verstaat u dat? Eerst via het altaar. Eerst als arme zondaar zicht krijgen, niet zomaar op een of andere koperen bak waar stieren en bokken in rook ten hemel opgaan. Maar zicht krijgen op dat altaar dat heeft gestaan op de kruisheuvel Golgotha. Waar ook rook boven heeft gehangen. En waaronder het dragen van de zware toorn van God in de 3 uren durende duisternis, Christus een volkomen verzoening voor de zijnen heeft bereikt. En mag ik u preken vanmorgen, gemeente? Anders zou het ook een hopeloze zaak geweest zijn dat ik de preekstoel opgegaan ben. Maar ik mag u hem preken als die enige, maar ook die volkomen zaligmaker, van wie ook het Oude Testament, ook in het diepst van die oude bedeling, wordt getuigd. Want van hem spreekt de poort. Van hem spreken ook de kleuren die in de poort te vinden zijn. Want dan zie ik dat er in het deksel van de poort hemelsblauw geweven is. Is dat geen les, gemeente, die we leren moeten? En hij zegt, en dat is dan ook de richting waaruit de zaligheid vandaan gekomen is. Dat is niet uit ons opgekomen, dat wij hebben gedacht, nou moeten we zorgen dat we met God verzoend worden. Nou moeten we iemand uitdenken, iemand zien te vinden die voor ons tussen gaat treden, die voor ons de straf gaat dragen. Gemeente, het hemelsblauw wijst ons omhoog. Naar de woonplaats van God die in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde zelf zijn zoon heeft aangesteld tot middelaar. Hem heeft gegeven tot zaligmaker, hemelsblauw. En hoe hij zaligmaker geworden is. En wat hij ervoor over gehad heeft om dat te kunnen volbrengen. Dat vertelt de poort mij ook, gemeente, als ik het purper door die andere kleuren heen zie lopen. Kleur van het bloed dat gestort is. Niet alleen op de kruisheuvel Golgotha, maar ook bijvoorbeeld in de hof van Gethsemane. Toen Christus daar aan de poort van het lijden stond en die toorn van God op hem afkwam. Gemeente, het purperen bloed dat hij heeft uitgezweet en dat vanuit zijn wonden heeft gedrupt. Het is tot verzoening van de zonden gestort. Zo worden zondaren zalig. Zondaren die tot hun eigen verbazing ook nog iets van zichzelf tegenkomen als ze inzicht mogen krijgen in de geestelijke betekenis van de tabernakel. Want dan zien ze in de poort ook nog scharlaken. En u weet wel dat dat een kleur is die in de schrift niet zo'n goede klank heeft. Dat is de kleur van de zonde, gemeente. Zonde die roept naar de hemel en die om voldoening roept. En waarvan het evangelie zegt, daar weet nu de Heer, daar weet God in Christus raad mee. Dat laat hij als evangelieboodschap aan zondaren aanzeggen. Als ze met die schuld buiten het heiligdom zijn komen te staan en zeggen, Heer, is er nou nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan? Kom dan en laat ons samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken wit als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. En vandaar dat ook die laatste kleur niet alleen in de muur te vinden is, maar ook in de poort, het wit van zondaren die gewassen in het purperen bloed, en ontdaan van hun scharlaken zonden, gemaakt worden tot witgewassen zondaren. Gemeente, dat is de boodschap van de poort van morgen. Een boodschap die ons opnieuw voor een vraag stelt, dat begrijpt u wel. Ik heb u aan het begin van de preek ook vragen gesteld, maar ik vraag het nou ook. Bent u al door de poort gegaan? Heeft u gebruik leren maken van die enige weg tot God, in de weg van de verzoening dan, die in Christus is geopenbaard? Heeft u de Heer Jezus leren gebruiken, gemeente? Kijk eens, als we dat tegen elkaar zeggen, als iemand op u zou afkomen en die zegt, ik ben gebruikt, dan heeft dat een hele nare bijklank voor ons mensen. Dan zeg je, dat is iemand die is onteerd door een ander, gebruikt. Nou, bij de Heere Jezus zo heel anders. En dat zij gezegd ook ter bemoediging van mensen die zeggen, zou dat nou wel kunnen? Zou dat nou wel mogen? Is er voor mij nog doen aan? Zou ik die vrijmoedigheid mogen vinden? Wat voor ons een oneer is, gemeente, is voor Christus de grootste eer. Niemand kan hem meer eer bewijzen dan door het geloof gebruik te maken van dat werk van de Heere Jezus. Maar gebeurt dat dan ook in de gemeente van Middelharnis? Zijn er dan zondaren die zeggen, Heere, nu u mij hem voor ogen hebt gesteld, zal ik ook gebruik van hem maken. Ik zal niet om de tabernakel blijven heen lopen. Ik zal niet op zoek blijven gaan naar een andere poort. Ik zal zelfs niet proberen om zelf een opening te maken in de witte muur. Maar die ene weg die u mij aanwijst, Heere, laat ik hem gehoorzaam mogen gaan. Dat is geloof. Dat is noodzakelijk geloof. Want onthoudt u goed, gemeente, al staat u op verbondsgrond, al staat u midden in het tentenkamp en kunt u misschien nog ook wel zeggen van wat voor stam of u bent en wat voor familie of u hebt en wat voor voorrechten u allemaal hebt genoten. Maar als u buiten het heiligdom blijft staan, nooit doordringt tot het altaar, nooit gemeenschap zult oefenen met de Vader, dan bevindt u zich op gevaarlijk terrein. Iemand zegt, dominee, dat is mijn probleem. Want dat weet ik. Ik ben ontdekt aan die onmacht en die onwil, aan die schuld en aan die zonde. Ik ben bang voor de toren die boven mijn leven hangt, maar ik vraag me onder de prediking van de genade altijd af of het nog voor mij nog wel kan. Juist omdat ik heb gezien wat een gigantische kloof er gaat tussen mijn kleur en de kleur van de wand waar ik bij ben komen te staan. Juist daarom kan ik me niet voorstellen dat ik bij de Heere kan komen. Kijk dan nog een keer naar de witte wand, gemeente. En kijk dan nog een keer naar de poort. Die poort is er niet omdat u op het idee kwam. Die poort is er omdat de Heere, die gekrenkte majesteit, zelf een weg ter verlossing heeft uitgedacht. Ga dan in geloof door die poort, gemeente. En maak gebruik toch van de verzoening die u wordt gepredikt. Want dan vergist de mens zich niet. Dan zegt de Vader niet in het oordeel als ik voor hem kom te staan en mijn leven gaat aan hem voorbij. Dan zegt hij niet, en je hebt je toch vergist. En het was toch niet genoeg. En je hebt op een verkeerd middel gehoopt. Want het bloed van Jezus Christus, gemeente, reinigt van alle zonden. Maakt scharlaken zondaar tot mensen in witte klederen. Ja, zegt u, dat zal voor een ander wel kunnen. Maar ik kan me voor wat mij betreft niet voorstellen dat ik er ook nog bij kan. Want u weet niet, dominee, wat voor iemand ik ben. Wat een hardnekkige zondaar ik ben. Wat een grote zondaar ik ben. Er zal voor een ander misschien wel mogelijkheid zijn om door de opening te gaan. Maar ik ben zo'n grote zondaar. Ik kan er vast niet door. Gemeente, heb u die poort gezien vanmorgen? Maar zo'n deur heeft u nog nooit ergens aangetroffen, is niet waar? 11 meter breed. Mag dat nu tot vrijmoedigheid leiden voor één die zegt, ik kan er niet bij. Voor een die zegt, ik heb te zwaar, ik heb te lang gezondigd, ik ben te ver doorgegaan. Gemeente, de poort verschaft toegang, ook voor de grootste der zondaar. Je hoeft er niet eens een eind voor te lopen. Dat kind, ik haal hem nog één keer aan, hij moest een heel eind gaan lopen voordat hij vanuit het tentenkamp van Manasse eindelijk eens een keer gevonden had waar de poort was. Vanmorgen hoeft niemand van u te zeggen, en ik had het niet geweten. En ik moest er een hoop moeite voor doen. In zijn onbegrijpelijke gunst zet de Heere een gemeente met de jongeren en de ouderen, en hij maakt wat dat betreft hier in de kerk geen onderscheid, zet hij ons precies voor de poort neer. Niemand die hoeft te vragen, Heere, is er nog een middel? Niemand die hoeft te vragen, Heere, waar is het middel? Hij zet ons recht voor de poort neer met het volle uitzicht, gemeente, op de dienst der verzoening in Jezus Christus. Stel uw hoop dan op hem. Leer door het werk van de geest u aan hem over te geven. Want als u het met hem waagt, gemeente, dan zult u nooit beschaamd uitkomen. Dat is dan wel een waagstuk, zegt u, het is waar. Geen andere garantie voor mijn zaligheid dan het woord waarop Gods volk zijn hoop leert bouwen. Maar dat is dan ook genoeg. Daar mogen ze het mee doen. Daar verwachten ze het van die poort des Heren, waar al het rechtvaardig volk doortrein zal. Nee, geen mensen die rechtvaardig zijn in zichzelf, maar die leerden hopen op het purper, die leerden schuilen bij het offer. Zij krijgen toegang, gemeente, tot de gemeenschap met de Heren. En wat gaan ze daar dan doen? Als ze door de poort des Heren mogen treden, wat ze er gaan doen? Dan mogen ze daar in de gemeenschap met een drie-enig God hun God ootmoedig eer voor het smaken zijner zaligheid. Amen. Geeft u ons dan, Heere, om uw grote naam dank te zeggen voor het evangelie dat u ons deed horen. Voor de eerlijkheid waarmee dat gepaard ging toen u ons voor de wand plaatste. En ons de onmogelijkheid van zalig worden van onze kant liet zien. O, dat we het ook metterdaad gezien hebben. Dat onze ogen verlicht mogen zijn tot die kennis van onze ongerechtigheid, maar Heere, dan is er ook reden om u te danken voor die genade die geopenbaard is in de poort die u ons toonde. En dat we mogen zingen dat het poorten der gerechtigheid zijn, omdat u geen zonde door de vingers wilt zien, maar al de zonden van uw volk hebt gestraft aan uw lieve Zoon. Genade door recht, Heere, dat is de boodschap van het evangelie. En dat is nu een boodschap die ons niet alleen wordt verteld, ons wordt uitgelegd, maar ons ook wordt aangeprezen. Daartoe plaatste u ons toch vlak voor die poort. Daartoe toonde u ons het hemelsblauw van uw heilsplan, het purper van het bloed van de Zoon en het scharlaken van onze eigen schuld. Heere, dat we dan in geloof niet maar toeschouwers zouden blijven, maar mensen die gebruik maken van het middel dat u ons aanwijst. Dat u ons niet aanraadt, maar ons beveelt met bekering en geloof uw woord te beantwoorden. Niemand van ons zal daartoe in staat zijn op eigen kracht. Maar wil daartoe dan het woord dat gepredikt werd, ook wanneer we van hier gaan vergezellen met de werking van uw geest. Predik het na, werk het uit. Ja, doe het ook tot vernieuwing, tot troost van uw volk strekken mogen. En wilt u ons zo nabij zijn, Heere, wanneer we van hier gaan? Breng ons, kon het zijn, vanavond weer terug in uw huis, om dan opnieuw gewijd te worden in de grazige weiden van uw woord. Heb dank voor wat u vanmorgen gaf in het spreken en het luisteren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 116... het 10e en het 11e vers. Daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.